gaan genieten vandaag van Gods woord. En ik geloof dat ik een hele mooie boodschap voor jullie heb ontvangen. En door de boodschap heen zal je ook meer te weten komen over het boek, maar het gaat niet over het boek. Ik ben gewoon gaan bidden, Heer, wat heeft de gemeente op dit moment nodig? En daarop ben ik gaan aansluiten. Het heeft een overlap, maar ik ga er dus niet te veel verklappen. Eén ding moet ik even van tevoren zeggen, want dat ging... Kijk, ik ben niet zo'n hele goede verkoper. Ik ben al blij dat Pastor Arno zei van, kopen gelijk 3. Dan roep ik gewoon amen en dan snap je het allemaal, dat is een goed idee, toch? Ja, ja. Zit ook een mooie korting net even op die derde, dus dat is mooi. Maar ik ben dus zo'n slechte verkoper. Dat ik was 2 weken geleden was ik in Utrecht. En Pastor Jonathan die zei van, ja, je moet hem echt meenemen. En ik heb daarna ook niet meer de prijs genoemd of zo. Dus mensen kwamen gewoon naar de tafel en die pakten hem en die liepen gewoon door. Zo van, ja, ik mocht hem meenemen. Dus God Center Utrecht heeft nu een hele grote rekening. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Nee, Petra heeft het gered, gelukkig. Maar dus hij is 18,95 en daarna is hij ergens in de 37. Als je de 2 en op de 3 zit korting, dan is hij €55 voor 3 stuks. Dus dan kan je hem meenemen als je langs Petra bent geweest. Dat is een goede volgorde, toch? Ja. Oh, en weet je wat mooi is? Ja, je bent er nog vol van. Wat net al gezegd werd, je bent in je eerste weken. Dus ik krijg zoveel getuigenissen. Esme die kwam gisteren naar me toe. Ja, ik moet het toch even noemen. En die zei, ja Jeroen, ik ben nog niet zo ver hoor. Want ik moet hem iedere keer wegleggen. Omdat de tranen over mijn wangen stromen. En toen dacht ik, oh, kijk, weet je, dat is wat er gebeurt als het hart van Jezus geopenbaard wordt. En dat is ook mijn gebed over het boek. Dat het tot zegen is. En dat bovenal dat het leidt tot een ontmoeting. Weet je, dit boek is niet geschreven om kennis over Jezus op te doen, maar om vanuit ontmoetingen een diepere openbaring van hem te krijgen. Dus dat over het boek. We gaan lekker het woord in met elkaar. En ik sta al een paar dagen te trappelen. En terwijl ik ermee bezig was, wordt er natuurlijk gevraagd, wat is je titel? En toen dacht ik, het is niet te laat. En terwijl ik daarmee bezig was, moest ik bij mezelf grinniken. Want we willen niet dat iemand te laat komt, dat vinden we irritant. Maar het is ook echt heel vervelend als mensen te vroeg komen. Ken je dat? Ja! Ja! Ja, ja, dat was een hele overtuigende ja. Nee, maar dat je dat moment hebt dat je weet van oké, over 20 minuten komt de visite. En je staat nog in je onderbroek en stof te zuigen, want je broek wordt nog gestreken. En ondertussen nog een beetje sta je het stof af te doen. Ding dong. Dat je denkt, ik schiet nu snel naar boven. Schat, kom naar beneden, doe de deur open. Hier was ik nog niet aan toe. Te vroeg komen is niet fijn, hè? Nee. We waren afgelopen donderdag, mochten we een prachtig stel, een huwelijk inzegenen. En het was geweldig. En toen wisten we, de A12 is afgesloten. Dus we moeten vroeg van huis. Dus wij helemaal vroeg van huis, want de hele week hoorde je op de radio de langste file van het jaar. Door de afsluiting van de A12. Dat is wat ik een week lang heb gehoord. Dus wij stappen ruim van tevoren de auto in. Kan je overal doorrijden? Ben je veel te vroeg? Nou, toen zijn we maar 2 winkels ingegaan. Want je wil niet te vroeg komen. Weet je, als de gasten nog lekker zitten te eten. En ja, dan denk je, ja, dan ga je zo dat eten van het bord kijken. Dat is ook niet alles. Dus je wil niet te vroeg komen. Want te vroeg komen, dat vinden we vervelend. Maar weet je wat de grap is? Als het over God gaat, dan willen we zo graag dat hij te vroeg komt. Want anders wordt het spannend. Komt hij wel op tijd? Bij God willen we dat hij te vroeg komt. Maar dan zegt God van, nee. Ik weet wanneer ik dat heb gepland op de juiste tijd. Ga jij maar even zweten. Want dat is het vaak. Maar hij weet dat we er nog niet aan toe zijn als hij te vroeg komt. Dus wat doet hij? Hij komt altijd op tijd. Weet je, God komt nooit te laat en dat vieren we altijd. Dan, als ik het had over God is nooit te laat, dan had er een acute praise break gekomen en dan had je op je handen gaan staan. We hebben net gezien, dat kan. Ik schrok ervan. Ik denk, als ze me niet gaan vragen, Jeroen, ik kan ook op mijn handen staan. Dat is wat ik kan. Maar dat is, weet je, dan vieren we het. Maar als ik zeg van, maar hij komt ook niet te vroeg, dan denk ik, ah, dat is niet zo heel tof. Want het zou toch wel lekker zijn als hij op onze timing komt en niet op zijn timing. Want we zingen wel, hey, yours is the glory, yours is the kingdom, yours is the power, forever, amen. En we zingen het wel, maar als het onze eigen situatie is, dan zingen we vaak, yours is the power en kom op mijn tijd, Heer, want dat is nu en ik word zenuwachtig. Wat zou er gebeuren als we zouden gaan zingen in de kerk wat we echt denken? Ja? Voor mij, kneed mij, maar niet te hard. Zend mij, maar niet verder dan Voorschoten Oost. Wat als we eerlijk zouden gaan aanbidden? Ja. 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 Waymaker, miracle worker. Maar als het te lang duurt, maak ik zelf die weg, Heer. Oh, oh, dat is hoe ik ben. Oh. 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 Nou, Jeroen, ik dacht dat het een gezellige preek werd. Ik wou geen spiegel. De eerste spiegel is voor mezelf. De eerste spiegel is voor mezelf. Want dit is vaak hoe het gaat. We willen dat hij op onze tijd komt, maar hij zegt, ik kom op mijn tijd. En dat is niet te laat. Dat is een belofte. Maar dat is ook zeker niet te vroeg. Want dat is niet goed voor jou. Daar kwam ik achter. Als hij te vroeg komt, ontneemt dat zegen voor jou. En als we daarop durven gaan vertrouwen, dan durven we die spanning van dat moment dat hij op tijd gaat komen, maar het is al best wel dichtbij op tijd in onze ogen, durven aan te gaan. Dat heet geloof. Dat heet geloof. Weet je, geloof is vaak makkelijk een heel end voor de deadline. En geloof is ook vaak heel makkelijk en na de deadline, als het is gebeurd. Maar wat om 5:12? Wat om 1:12? Wat om 30 seconden voor 12? En wat om 5 seconden voor 12? Ik weet nog dat ik ging bidden en vasten bij Herman Boon voor de eerste keer. En dat was echt omdat ik een antwoord wilde. Heer, wat wilt u doen met mijn leven? Welke opleiding moet ik gaan volgen? Ik was 18 jaar. En het was 10 dagen lang. En ik had fantastische momenten en ervaringen en ontmoetingen met God. Maar ik kreeg maar geen antwoord daarop. En op een gegeven moment bij dag 9 merkte ik van, ik heb de hoop losgelaten. Het zal wel. En ik was nog steeds, was ik vurig voor God, maar ik had die vraag had ik losgelaten. Want het vertrouwen begon af te brokkelen vanaf dag 7. Weet je, die eerste dagen denk je van, oh, maar er is nog ruim tijd. Er is nog ruim tijd. Maar dan op een gegeven moment wordt het dag 8. En op een gegeven moment zit je op je fiets terug van dag 9 en weet je, morgen is het alleen nog maar de ochtend en dan sluiten we af met het avondmaal. Dat wordt wel krap. En op een gegeven moment is die ochtend ook voorbij en heb je dat broodje in je hand. En op een gegeven moment heb je dat broodje achter je kiezen en kijk je naar die wijn en denk je, hierna is het echt voorbij. Het is nu wel echt 30 seconden voor 12, Heer. En dan begint hij te spreken tijdens de wijn. Ik weet nog, ik viel op mijn knieën en ik heb 2 keer in mijn leven de hoorbare stem van God gehoord. En 1 keer was dat moment. En ik kon niet eens meer op mijn benen staan. Ik kletterde tussen de rijen, kletterde ik op mijn knieën. Geen idee hoe dat eruit heeft gezien, maar ze hebben me ergens laten liggen een tijdje. En het was goed. Maar God komt niet te vroeg. Want dan had ik zoveel zegen in die andere 10 dagen over wie hij was, had ik gemist. Hij weet wanneer hij zich moet openbaren, omdat het beter is voor jou en voor mij. Dus laten we gaan vieren dat hij niet te vroeg komt. En daar heb ik een duo over gevonden in de Bijbel. En dat duo heet Elia en Maria. En die verwacht je misschien niet bij elkaar, maar die gaan door dezelfde struggles heen in hun leven. Die gaan door dezelfde moeilijke momenten heen in hun leven. En het eerste lezen we in 1 Koningen 19. En daar lezen we over Elia. En Elia heeft dan net een waanzinnig mooi moment meegemaakt. Er is vuur uit de hemel gekomen. Kan je indenken? Weet je, we zien gewoon dat er vuur uit de hemel komt. Het altaar is helemaal nat. Hij heeft er extra water overheen laten gooien. Er komt vuur en daarna komt er voor het eerst in 3 jaar komt er weer regen op zijn woord. Dat is de bergtop waar Elia vandaan komt. Maar na de bergtop komt er een woestijnperiode in zijn leven. En dan wordt het spannend. Want dan lezen we vanaf vers 1. Dat Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten van Baal ter dood had gebracht. Toen Izebel Elia de volgende boodschap liet overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. En bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij 1 dagreis de woestijn verder in. Hij ging onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder die bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel en die raakte hem aan en die zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder die struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug en raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen, 40 nachten door de woestijn. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Dat is het gedeelte over Elia. En dan wil ik een sprong maken naar Maria. En dat gaat in Johannes 11. En we lezen vanaf vers 20. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Hiervoor hebben we gelezen, als je een stukje eerder instapt, dat Lazarus ziek is. En dat Jezus zegt, oké, ik hou van ze, maar ik blijf nog even op de plek waar ik ben. En dan komt hij niet gelijk en Lazarus die sterft uiteindelijk. En Jezus zegt dan 2 dagen later van oké, het is nu tijd om te gaan. En ze gaan naar Lazarus toe. Op het moment dat Jezus aankwam, is hij al 4 dagen in het graf. Kan je in vers 17 lezen. En dan vanaf vers 20 dus, ze gingen hem tegemoet. Vers 21. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha. Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof jij dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en ze hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en ze zei, als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Als u, Heer. En er is iets interessants in deze twee stukken. Er is iets interessants in deze twee stukken, namelijk dat in beide gevallen dat ze vanaf een geweldig moment komen. Dat is namelijk Elia die vuur uit de hemel heeft zien komen. Al die Baalpriesters die hebben urenlang hebben ze zich uitgesloofd en er gebeurt helemaal niks. En dan voor het oog van het hele volk van Israël, dan komt er vuur uit de hemel. En het hele volk erkent op dat moment dat God Heer is. Dat noemen we opwekking. Dat noemen we opwekking. En daarna komt er ook nog regen na 3 jaar. Dat noemen we opwekking. En dan op het moment dat de opwekking uitbreekt, dan komt er ook een tegenstoot. Want dan denkt Izebel, die denkt van ja, maar wacht eens even, hij moet dood. Want hij is op dit moment de veroorzaker van die opwekking. En wat doet hij? Hij denkt, oké, weet je, dan hoeft het allemaal niet meer. En hij wordt bang en hij vlucht de woestijn in. En hij denkt, het is te laat, het is voorbij, dit was het. Dit was het, het is nu goed geweest. Ik verlang naar de dood en dan gaat hij er ook dingen bij halen waar God hem helemaal niet mee confronteert. Ja, ik ben niet beter dan mijn voorouders. Maar zijn voorouders hebben helemaal niks te maken op dat moment met wat God aan het doen is door zijn leven. Is dat herkenbaar? Dat op het moment dat we niet meer vertrouwen op God, dat we er allemaal dingen gaan bijhalen die er helemaal geen invloed op hebben, helemaal geen uitwerking op hebben, maar die we er dan zelf in ons hoofd bij gaan bedenken uit pure onzekerheid of angst? Het is zo herkenbaar, Elia. En wat we dan zien is dat hij verlangend naar de dood zegt, dat het genoeg is geweest. Dit is de man die een paar momenten, precies op het juiste moment, vuur uit de hemel zag komen. Hij vertrouwt Gods timing nu niet meer, maar Gods timing was op de Karmel was echt perfect, hè? Want als daar geen vuur was gekomen, dan was Elia niet meer in leven. Dat was de staat van het verhaal. Dus zo precies op tijd was God, had God zich bewezen. Zo perfect in zijn timing had God zich bewezen. En alsnog, een paar momenten later, is hij het kwijt. Is het herkenbaar dat we op zondagavond, op de Glory Night, dat we vieren dat God precies op het juiste moment dat wonder deed in dat leven. En dat we op dinsdagochtend kunnen twijfelen aan zijn timing. Dat we op donderdag denken, Heer, u bent te laat. Terwijl we iedere keer weer hebben gezien, nee, u komt op tijd, u komt op tijd. Maar we blijven hangen in dat verleden, daar kwam hij op tijd, maar in het nu kunnen we dat niet pakken uit onzekerheid. Hij komt op tijd. En er zijn weinig mensen die zo afhankelijk waren van de timing van God als Elia. Het was een zaak van leven of dood. Dat is anders dan dat wij vaak naar de Glory Night gaan. Heel soms gebeurt dat, leven of dood. Maar vaak is het, als het nu niet gebeurt, dan gaan we volgende maand weer. En dat is een goede vasthoudendheid. Maar hij was echt afhankelijk van nu moet het gebeuren. Nu, op dit moment. En anders is het echt te laat. En God had zich bewezen. God liet zien, ik ben te vertrouwen. Maar een paar momenten later ligt hij onder een bremstruik en wil hij dood. Omdat hij het niet meer ziet. Dan komt toch de twijfel. En Maria heeft hetzelfde. Maria die valt aan de voeten van Jezus. En die ontmoet Jezus niet in wie hij is. Maar die wijst terug, u had er moeten zijn. En dat is waar die ontmoeting niet meer plaatsvindt. Want op het moment dat we niet kunnen vertrouwen op zijn timing en hij komt, dan denken we het was te laat, dan kunnen we niet eens meer ontmoeten in het nu. Want we zijn teleurgesteld toen, dus kunnen we niet meer ontmoeten nu. En dat is wat er vaak gebeurt. Dat is wat er vaak gebeurt, van oh Heer, ik had het toen verwacht, maar Heer, en als ik u dan nu ontmoet, dan ben ik niet meer in verwachting van wat u nog steeds kan doen, want u bent altijd dezelfde en ik weet het bijbels gezien wel, maar in mijn teleurstelling laat ik het nu even los. Maar dan val ik aan uw voeten en dan ga ik u beschuldigen, want u had hier moeten zijn, dan was het niet gebeurd. En de grap is, het is waar. Als Jezus daar was geweest, dan was het ook helemaal niet gebeurd. Maar als we zo opgaan in het moment waarin we hadden verwacht dat Jezus het anders deed, maar we kunnen hem niet vertrouwen dat wat hij niet deed, dat dat ook het goede was. Als hij het niet doet, dat dat ook het goede kan zijn. Als we dat vertrouwen niet kunnen pakken, dan kunnen we niet meer vol verwachting zijn als we hem nu wel ontmoeten. Want Jezus ontmoet jou altijd in het nu. Jezus ontmoet jou in het nu-moment. En dat is waar zijn timing samenkomt, maar waar jouw geloof ook blijft groeien. En standvastig kan blijven. Want als God jou iedere keer moet terugwijzen van toen heb ik het gedaan voor jou, dan kan je op een gegeven moment denken van ja, toen heeft u het gedaan, maar waar bent u dan nu? Daarom kiest God altijd een nu-moment om jou te ontmoeten. Jij hebt een nu-moment nodig. En daarvoor is het niet te laat. Daarvoor is het niet te laat. Weet je, God is al bezig in jouw situatie voordat jij het ziet. Ik vind het zo leuk, want ik had hem opgeschreven. Even when I don't see it, you're working. Ik zie het niet, maar hij is er wel. Hij is al lang bezig. Jezus was al onderweg toen Lazarus in het graf lag. Hij was al onderweg. En wat ik zo mooi vind, Elia lag te slapen, maar het broodje werd al gebakken. Hij had het niet door. Maar is dit niet vaak wat we doen? Op het moment dat we teleurgesteld zijn, dat we onze ogen sluiten en dat we niet meer zien wat Jezus al lang aan het doen is. En dat we dan, oh, u bent er nu opeens. Dat we verbaasd zijn dat hij er opeens is, terwijl hij er eigenlijk al die tijd al was. Of op jou gericht was en in jouw leven bezig was. We zien het ook bij de discipelen. Als we kijken naar de storm op het meer. Dat vind ik zo mooi. Weet je, dit is trouwens, Dit was wat ik gisteravond, toen ik alles nog aan het doornemen was, wat ik zo sterk ervoer. Kijk, wij zeggen pastoraal, klinkt dat heel erg lekker. Wij zeggen altijd, God is altijd dichtbij. Niet helemaal bijbels hard te maken, want soms stuurt hij je een eindje vooruit. Maar God heeft jou altijd op het oog. Dat is wat anders. Maar je voelt hem niet altijd. Want de discipelen in de storm op het meer, terwijl Jezus op de berg aan het bidden was, die ervoor hem niet dichtbij. En even, hij was ook niet dichtbij op dat moment. Maar hij had ze in het oog. Want hij zag vanaf de plaats waar hij aan het bidden was, zag hij op het gegeven moment de worsteling van de discipelen. En toen besloot hij, ik ga naar ze toe. Ze waren geen moment uit het oog verloren, maar hij was niet dichtbij op dat moment. En dat is waarom we zo vaak in de war raken. Want hij moet toch altijd dichtbij voelen. Hij moet toch altijd dichtbij voelen. Maar soms voelt hij niet dichtbij, maar dat betekent niet dat hij jou niet op het oog heeft. Hij is daar nog steeds. Ook als je wat verder weg bent en zijn oog is op jou gericht, ben jij veilig. Want op het moment dat de discipelen aan het einde van hun kracht kwamen, aan het einde van hun nacht kwamen, ontmoetten ze hem. Maar weet je dat Jezus al kilometers lang kwam aanlopen? Oh. Hij kwam lopend over het water. Het was niet dat hij in één keer voor de neus stond. Nee, hij kwam lopend over het water. Hij was al kilometers, was die... Even when I don't see it, you're coming. Even when I don't feel it, you're working. Hij was al onderweg. Maar we zagen het niet. En we zien het zo vaak in ons eigen leven ook niet. En dat is waar we denken, komt u nog wel op tijd? Want het einde van de nacht nadert wel een beetje nu. Als jij hier vandaag bent en het voelt alsof het einde van de nacht nadert in jouw leven. Dan wil ik je zeggen, hij is al onderweg. Hij heeft jou op het oog. En hij komt niet te laat. En straks ga je hem danken dat hij ook niet te vroeg komt. Maar hij komt niet te laat. Maar hij komt dus ook niet te vroeg. Want hij weet dat het beter is voor jou dat hij niet te vroeg komt. Dat is wat we zien. Dat is wat we zien bij zowel Elia als Maria. Dat als we helemaal opgaan in dat moment van teleurstelling, waar we hadden verwacht dat hij wat deed, en hij heeft het niet zo gedaan zoals wij het hadden ingevuld, dan neemt de verwachting af, maar dan ontmoeten we hem dus ook vaak niet als hij voor onze neus staat, wist je dat? Moet je opletten wat er bij Elia gebeurt. Elia, die krijgt bezoek van een engel. Van een engel. En die heeft brood voor hem gebakken, die heeft een kruik water voor hem neergezet. En hij kan eten en hij kan drinken. En wat doet Elia daarna? Hij gaat weer slapen. Dan heb je niet de ontmoeting die je zou kunnen hebben. Laten we gewoon eerlijk zijn met elkaar. Dan heb je niet gevat wat Jezus op dat moment doet in jouw leven. En hoe vaak is dat niet zo dat als we teleurgesteld zijn, of als we bang zijn geworden, of als we angstig zijn voor iets, dat we niet meer in staat zijn om die echte ontmoeting te hebben, terwijl die voor onze neus staat. Weet je, dat brood en dat water, dat staat voor Jezus en de Geest. Hij had daar een ontmoeting met de Heer Jezus, met de Heilige Geest, om hem te verkwikken en hem te bekrachtigen, zodat hij de reis weer aankon. Maar wat doet hij? Hij pakt het en neemt het tot zich en daarna denkt hij, ik ga weer slapen, want de teleurstelling was te groot. Want u bent te laat, Heer, het is klaar nu. Want Izebel heeft gezegd, ja maar, is het niet zo dat ik heb gezegd over jouw leven? En dan kunnen haters kunnen roepen, maar ik heb gezegd. En haters kunnen van afstand roepen, maar ik fluister mijn waarheid in jouw oren. Maar als we onze oren openzetten voor de haters, voor de Izebels, ja, dan worden we wel bang. En zo bang zelfs dat als je dan een ontmoeting hebt met de Allerhoogste, dat je het niet tot je kan nemen en dat je denkt, ik ga weer slapen. Want ik ben bang geworden, ik ben teleurgesteld, het is te laat. En datzelfde zien we bij Maria. Weet je, we hebben gelezen hoe Jezus zich bekend maakt aan Martha, daar komen we zo direct op. Ik ben de opstanding en het leven. Maar zij ontmoet daar niet Jezus in hoe hij daar is. Want ze verwijst alleen maar terug naar wat hij niet heeft gedaan voor haar. Het is nu toch te laat? Lazarus is dood. Het is nu toch te laat, Heer? Mijn droom is dood. Ik dacht toen ik jong was dat ik geroepen was om als zendeling te gaan. Of om te gaan spreken. Of in het worshipteam te dienen. Of te gaan schrijven. Of noem maar op. En ik dacht, ik had een droom voor het welkomsteam. En ik had een droom voor de catering. Maar die droom is dood. En die ligt al 4 dagen in het graf, Jezus. Het is te laat. En wat nu? Wat nu? Want als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. En ze staat oog in oog met Jezus. Ze staat oog in oog met degene die het wonder kan doen in haar leven. Maar ze staat er niet voor open en ze mist het moment. En gelukkig gaat Jezus dwars door dat missen van het moment heen. Dat is genade. Maar Jezus gaat verder daar. Maar ze mist het moment. En ze kan zich niet meer vastgrijpen aan wie Jezus is. Maar ze kan zich alleen maar neerwerpen en zeggen wat hij niet heeft gedaan. En toen dacht ik, hoe vaak lijken we op Maria? Hoe vaak lijken we op Elia? Dat we ons neerleggen. Het is genoeg geweest, Heer. Ja, ik heb mooie dingen meegemaakt, maar nu is het klaar. Nu is het te laat. Of ja, het was mooi toen u als huisvriend bij ons thuis kwam. Want dit is wat er gebeurt, hè? Dit is wat er gebeurt. Jezus was een huisvriend. Jezus was een huisvriend van Lazarus en Martha en Maria. En er staat over weinig mensen, staat er in het woord, dat er echt specifiek staat, Jezus hield van ze. Het staat over weinig mensen specifiek in de evangelie. Het staat over hun drie. Dus dit was niet even van, oké, af en toe wipt hij langs om even te eten en dan gaat hij door met zijn bediening. Nee, hier was een liefdesrelatie. Hier was dichtbij. Weet je, dat staat er niet zo vaak. Maar dit was echt een intieme band. Maar ze verliest het hart van Jezus uit het oog, omdat ze zijn hand niet kan volgen. Verliezen we het hart van Jezus uit het oog, als we niet begrijpen wat hij doet? En weet je wat er gebeurt? We sluiten hem buiten. Want Jezus was een huisvriend. En waar wordt hij ontmoet? Waar wordt hij ontvangen? Buiten de stad. Hij is niet welkom thuis. Heer, u was te laat. Blijf maar even op een afstandje. Heer, Lazarus ligt er al 4 dagen. U had eerder kunnen komen. We hebben u bericht. Het is niet dat u niets liet te weten. We hebben u bericht. En u bent niet gekomen, Heer. En nu is het te laat, dus blijf maar even hier. Weet je wat bizar? Martha, die gaat op een gegeven moment, die heeft de eerste ontmoeting met Jezus. En die gaat Maria halen. Weet je hoe onwerkelijk het is? Als je een huisvriend bent, dat je daar op dezelfde plek blijft staan. Wachtend tot Maria dan terugkomt. Buiten de stad. Dat is wat er staat, hè? Jezus was nog steeds op dezelfde plek buiten de stad. En tegelijkertijd, hoe surreal dat klinkt, hoe raar dat klinkt, is het ook zo vaak in ons eigen leven zo. Dat als hij niet op tijd was, niet op onze tijd was, dat we hem buiten ons huis houden. En misschien wel buiten de stad. Blijft u maar even op afstand, want u heeft niet gedaan wat wij dachten dat u moest doen. Als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. Maar hier komt de volgende stap. Durven we te vertrouwen dat het zijn bedoeling was, dat hij daar niet was, zodat het niet zou gebeuren. Ook al zou dat leiden tot tranen, tot pijn, omdat hij weet dat er nog iets beters achter ligt. Want op de bergtop is het makkelijk. Na het vuur is het makkelijk. Maar in de woestijn is het moeilijk. En na de dood van een droom is het moeilijk. Na de dood van iemand is het moeilijk. Hun geliefde broer was dood. Jezus was te laat. In mensenogen. Maar Jezus was precies op tijd. In zijn ogen. Want hij moest niet eerder komen. Ik was ermee bezig. En waar ik zo door werd geraakt is, stel je voor dat Jezus op hun tijd was gekomen. Stel je voor dat hij dat had gedaan. Stel je voor dat Jezus gelijk was gekomen en ik kom nu mee, want ik moet Lazarus genezen, want ik hou van hem en ik ga dan doen wat jullie graag willen voor hem. Dan hadden we hem niet gekend als de opstanding en het leven. Want voordat je iemand leert kennen als de opstanding en het leven, moet er iets sterven. Dank u Jezus dat u te laat komt. Want dat is u precies op tijd. Ik werd daar zo door geraakt. Martha en Maria en Lazarus hadden Jezus alleen maar gekend als geneesheer. En zo kenden ze hem al een tijd. Want hij had al vele wonderen en tekenen gedaan. Ze hadden gewoon in dezelfde manier nog steeds hetzelfde leren kennen. En ja, er kwam een wonder bij. Maar ze hadden hem niet op een diepere manier leren kennen. Als hij kwam op hun tijd. Maar er was meer tijd nodig. Er was zijn tijd nodig. En toen die dan op zijn tijd kwam, toen kon hij tegen Martha zeggen. Maar ik ben het. Ik ga het niet brengen. Ik ga komen, want ik ben het. Ik ben de opstanding en het leven. En durf je daarop te vertrouwen? Want zo vaak vieren we dat hij geneesheer is. En zo vaak vieren we dat hij de goede herder is. Want dat is comfortabel. En dan kan hij ons op de schouders nemen. En dan is het fijn. En dan waren we wel verstrikt, maar dan zijn we gered van een hongerdood. Omdat we helemaal vast zaten in de brandnetels en in de struiken. En hij heeft ons gered als schaap. En we kunnen op zijn schouders kunnen we weer even ontspannen. En dat is zoveel fijner als dat er iets eerst moet sterven. Maar er moest wat sterven voordat hij zich kon openbaren als de opstanding en het leven. Hij stond op en hij gaf leven. En dat zien we ook in het leven van Lazarus. Hij stond op uit de dood, maar belangrijk, daarna zegt hij, laat hem los en laat hem gaan. Hij moest verder leven. Het was niet alleen de opstanding, nee, de opstanding en het leven. Maar we hadden hem nooit zo leren kennen op het moment dat hij te vroeg was gekomen. Vaak willen we dat God wel te vroeg komt, maar heel eerlijk, dat komt vaak voort uit een stukje ongeloof. Want geloof is pas nodig als het spannend wordt, als het buiten onze comfortzone ligt, als het buiten onze redenatie komt, als het buiten onze mogelijkheden komt. Ja, toen Lazarus ziek was, ja, misschien waren de medicijnen ook nog wel aardig aangeslagen. Ja, weet je, ik weet nog, en dit is wat er gebeurt, hè. Bij mensen. Ik weet nog, mijn opa toen die nog leefde, die had een verwijde aorta bij zijn hart. En dat mag een aantal millimeter mag dat verwijd zijn. En daarna moeten ze opereren, maar die man die was al boven de 80. Dus dat zou een hele kritische operatie worden. En we hadden gebeden. We hadden gebeden met de familie. We hadden gebeden met het gezin. En eerst was het, ik weet nog dat het 5,6 was. Het kantelpunt zat op 5,3. Dus het moest echt afnemen. En het was 5,6, dus de operatie die werd al gepland. En we hadden gebeden. En voor de operatie doen ze dan nog één keer een check, omdat ze dan precies willen weten waar en hoe. En dan moest op het kantoortje komen. Ze zeggen, ja meneer, we snappen het niet. Maar het is nog maar 5,1, dus ja, u bent boven de 80. We gaan u niet opereren. Weet je wat de reactie van de familie was? Hoe kunnen die doktoren zo'n fout hebben gemaakt? Oh heer, kom snel. Heer, kom snel. En we lachen nu om mijn familie even. Maar hoe vaak is het niet zo in ons eigen leven? Dat op het moment dat we het ook maar enigszins menselijk nog kunnen beredeneren of verklaren. Dat onze eerste intentie is, nou laten we dat dan maar doen. Laten we God een stukje kleiner maken en laten we doen alsof we het zelf zo goed kunnen bedenken. God komt niet te vroeg. Waarom? Wij hebben dat nodig. Wij hebben het nodig. Wij moeten loskomen van elke hoop menselijk gezien. Wij moeten loskomen van elk kunnen menselijk gezien. Wij moeten loskomen van elke praktische handvat dat we ooit hebben aangereikt gekregen. En dat we kunnen zeggen van ja, want dat hebben we goed gedaan. Nee, we moeten komen tot het punt dat we echt aan zijn voeten neerknielen. En dat we zeggen, als u het niet doet, dan is het gewoon echt te laat. Want wij kunnen het niet meer. Maar durven we dat moment aan te gaan? Durven we daar naartoe te gaan? Naar dat moment. En vallen we dan aan zijn voeten neer als Maria? Of we gaan straks zien als Martha? En ik had één mooie openbaring nog over dit stuk. En dat is namelijk dat we raken in de war. Als Jezus dan niet gelijk binnenkomt in die situatie, ook al was hij dan te laat, dan doet Jezus nog anders dan dat wij dachten. Want weet je waar Jezus mee begint? Jezus gaat meehuilen. Dus niet bij zijn sterk menselijk gezien voor iemand die net heeft gezegd dat hij de opstanding en het leven is. En dat Lazarus zal opstaan uit de dood en dat hij zal gaan leven. Waarom moet je dan huilen? Dat kan je afvragen, hè? Even menselijk gezien. Ik neem je even mee, want we kunnen wel zeggen van, ja, nee, maar, hé, hey, dat kunnen we allemaal, want hij is de goede herder. Dus hij laat zichzelf zo zien. Maar ik neem je even mee in de situatie, als dit jouw situatie is. Want soms is het zo makkelijk om te praten over de Bijbel, omdat wij weten hoe het afloopt. Wij weten wel hoe het afloopt. Jongen, wat kan dat volk van Israël zeuren in de woestijn, zeg. Jongen, 3 dagen na die zee. 3 dagen. En ze beginnen te... Ja, ga jij even 3 dagen niet eten en door de woestijn lopen? Ja, ik wil jou wel horen. Benieuwd of je over mijn geklaag heen komt. Ja, laat ons zelf een spiegel voorhouden. Het is makkelijk, want wij weten dat de manna gaat komen na dat moment. Wij weten dat er water uit rotsen gaat komen. En dat was overigens... Je ziet altijd op die kinderkleurplaten, hè? Dan zie je zo'n mooi straaltje. Dat was een miljoenenvolk. Ik denk dat ze strootjes aan het trekken waren. Nee, dit is niet wat ik echt denk, maar ik zie het zo voor me. Ik wil wat dingen dan beeldend maken. Dat ze strootjes aan het trekken waren. Want als jij op die rots moest, dan moest je rennen voor je leven van al het water voor 1 miljoen mensen. Dat waren grote wonderen. En in die grote wonderen konden ze nog steeds klagen. Dus als zij dat konden, hebben wij dat misschien ook vaak. En kunnen we misschien leren daarvan, zodat we zijn timing gaan waarderen. Wat als we komen op het punt dat we zijn timing niet in ons leven accepteren, maar waarderen? Wat als we niet zeggen, oké, Heer, ik accepteer het dat u nu nog niet komt en ik geloof. Maar, oh Heer, ik zie het echt nog niet. En het is echt heel donker in dit dal en het is echt heel droog in deze woestijn. Maar wat heerlijk dat u er nog niet bent, want uw timing is perfect. Wat als we tot dat punt kunnen komen? Maar, dat wou ik dus niet zeggen, maar dat is ook heel mooi. dank u, Heer. Wat ik wou zeggen is, wij raken in de war als hij dan anders optreedt. Want we zien dan Jezus meehuilen. En daar zie ik het hart van de goede herder, zie ik daarin. Dat hij meehuilt. Maar weet je wat het gekke is? Dat op het moment dat wij denken van, oh, Jezus huilt mee, dat we dan geloof verliezen voor hij is de opstanding in het leven. Maar hij zegt, ik ben de goede herder, maar ik ben ook de opstanding in het leven. Maar wij trekken dat heel ongezond uit elkaar. Dit is zo vaak wat we doen. Nee, maar ik leer nu kennen als herder en ja, daardoor eigenlijk heb ik dat wonder niet meer nodig. Je hebt dat wonder nog net zo hard nodig, maar je durft niet meer te geloven omdat je comfortabel bent in dat hij de goede herder is. Dat is iets heel anders. Maar hij is de goede herder en op dat moment kan hij in de rol stappen als goede herder. En daar moet je dankbaar voor zijn. En het volgende moment kan hij schakelen, maar ik ben ook de opstanding in het leven. En ik ga nu een wonder doen. Want dat is wat hij doet. Eerst huilt hij met de mensen en dan zegt hij, en nu gaan we naar het graf. En nu gaan we naar het graf, haal die steen maar weg. Haal die steen maar weg. Maar dat is vaak wat, en dat is confusing. Maar even, zijn we niet ontzettend dankbaar dat Jezus zo is? Dat hij niet over onze emoties heen walst, maar dat hij ons eerst aansluit in de situatie waar we zijn. En dat hij dan zegt, en nu neem ik je mee naar de volgende. Wat als jij, stel dat er een erge ziekte bij jou wordt gediagnosticeerd. En jij komt daar zitten en je weet het is slecht nieuws. En de dokter zegt, nou meneer, het is echt helemaal mis. Maar ik heb er wel een middel voor. Ja, dat gaat maanden duren, maar hey, komt allemaal goed. Redelijk oncomfortabel, hè? Ja. Maar dit is vaak wel wat we eigenlijk willen van Jezus, maar tegelijkertijd ook helemaal niet. En dat is waar het confusing wordt voor onszelf. Want wij willen niet dat Jezus gelijk als opstanding in het leven komt binnendenderen en zegt, joh, droog je tranen, kom, we gaan naar het graf. Maar als hij dan komt als goede herder en hij huilt mee en hij slaat een arm om je heen, dan denken we, dit is wie hij is. En nu moet ik maar leren leven met, maar hij troost me. Nee! Hij troost je en dan neemt hij jou mee nadat hij ook de opstanding in het leven is. En dat is wat we ook nodig hebben. En we moeten niet de ik-bens gaan scheiden. We moeten niet de verschillende momenten dat we hem ervaren gaan scheiden van elkaar. Want hij is niet ik ben de goede herder. Hij is niet ik ben de opstanding in het leven. Hij komt uiteindelijk, komt hij helemaal samen in, ik ben. Dat is de naam van onze God. Dat is ik ben. En weet je waarom er niks op die puntjes komt? Omdat alles wat er op die puntjes komt, gaat hem tekort doen. En daarin komt alles samen. Daarom, als hij bijna naar het kruis gaat, dan zegt hij ook, ik ben het. Dan zegt hij niet meer, ik ben de opstanding in het leven, of ik ben de redder, of iets. Nee, dan zegt hij, ik ben. En dan valt iedereen neer op de grond. Maar daar komt alles samen. En waar alles samenkomt, daar ging hij aan het kruis. Want daar kon hij sterven voor ons. Waar alles samenkwam. Als goede herder. Maar ook in de wetenschap. Hij is de opstanding en het leven. Dus hij gaat nu aan het kruis voor ons. Maar hij staat over 3 dagen. Staat hij op als grote overwinnaar. Dat is onze Jezus. En die komt altijd op tijd. Altijd op tijd. Maar zeker niet te vroeg. Want dan zouden we hem niet leren kennen. Dan hadden we hem niet gekend als opstanding in het leven. En als hij dan komt opdagen, doet hij het ook nog eens wat anders. Want hij sluit aan op wat jij nodig hebt. En daarna brengt hij naar wat je nodig hebt. En dat is het hart van Jezus. Hij sluit aan waar jij hem nodig hebt, waar hij kan levelen met jou. Dat is het hart van die goede herder. Kom hier, lieverd. Kom dichtbij. Laat me je troosten. Maar ik blijf je niet eeuwig troosten, want jij bent mij te kostbaar. Jij bent te kostbaar om continu getroost te moeten worden. Ik troost je nu, maar we gaan samen. Gaan we naar dat moment. Samen gaan we naar het graf. En dan laten we de steen wegrollen. Dan laten we de steen wegrollen. En dan staat Lazarus op. Dan is daar de opstanding en het leven. Dan is daar het wonder dat als Jezus op onze op tijd zou zijn gekomen, dat we dat nooit hadden gezien. Nooit hadden ervaren. Als Jezus op tijd had ingegrepen, op tijd van de discipelen, was hij niet aan het kruis gestorven. Dat is de realiteit van zijn tijd en onze. Daar zit een groot verschil in. Als hij naar de discipelen had geluisterd, dan was dat een slagpartij geworden. Daar in het donker. Dan had hij geen oor genezen, maar dan was de volgende ook afgehaakt. Als hij naar de discipelen had geluisterd. Oh, jullie gaan nu de tijd aangeven? Oké, dan gaan we nu tegen de Romeinen vechten. Oké, Heer, ik durf te vertrouwen op uw tijd. Oké, Heer, ik vind het ontzettend lastig. Laten we niet doen alsof het altijd makkelijk is. Ik vind het ontzettend lastig, maar ik kies ervoor. Want echt vertrouwen laat eigen initiatief dan liggen. Echt vertrouwen laat dan eigen initiatief liggen. Dat gaat dan niet zelf creëren. Dat gaat dan niet zelf aan de slag. We zingen zo makkelijk Waymaker. Maar zijn wij soms niet stiekem toch een klein beetje een zijweggetje maker? Echt vertrouwen laat initiatief liggen. En daarmee bedoel ik niet dat we allemaal op onze stoel moeten wachten. En passief moeten worden. Maar dat we actief moeten gaan vertrouwen. En actief vertrouwen is hem aanbidden, dwars door elke storm. Actief vertrouwen is zingen over zijn goedheid, gewoon midden in de pijn. Actief vertrouwen is in de woestijn zingen over zijn regen, voordat je de regen hebt gezien. Dat is actief vertrouwen. En als we dat in de praktijk gaan brengen, dan wordt zijn timing ook een stuk minder lastig. Want dan weten we het. Want dan zijn we ervan doordrenkt. En dat is iets wat de derde hoofdpersoon in deze verhalen ook heeft. En dat is namelijk Martha. Want Martha die komt als eerste naar Jezus. En Martha, ook al houdt ze hem nog een beetje op afstand. Hij mag nog niet thuiskomen. Maar zij doet wel een toevoeging die Maria niet meer doet. Want Maria die zegt, als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. Maar Martha... Ik vond het zo mooi dat het woord maar net al terugkwam bij Maarten. Maar Martha. Maar Maarten. Ja. Maar Martha. Want Martha zegt niet alleen, als u hier was geweest, was het niet gebeurd. Maar die zegt erachteraan, maar ook nu. Maar ook nu weet ik dat als God het wil, dan geeft hij het aan u. Als u het vraagt, dan geeft God wat u vraagt. Want u bent Jezus. Maar ook nu. Durven we dat ook te zeggen? Ook als wij al in tranen zijn, omdat het in onze ogen al te laat is. Durven we dan nog te zeggen, maar ook nu, Heer. Want daar ontmoet zij Jezus in wie hij daadwerkelijk is. Want Maria ontmoette hem niet. Jezus kon zich niet openbaren aan Maria als opstanding en het leven. Want ze liet hem daar niet de ruimte toe. Uiteindelijk bij het graf, en dat is de genade van God, dat hij altijd verder gaat. Maar het gesprek wat Martha met Jezus heeft, dat heeft Maria helemaal niet. Want tegen Martha kan Jezus zeggen, oh, dus je gelooft dat hij blijft leven, dat hij zal leven. Ja, Heer, ik geloof het. En dan snapt ze het nog niet, maar ze gelooft het al. Wij denken altijd dat we precies goed moeten geloven. Maar hey, als je het gelooft en je het nog niet snapt, dan is dat al hartstikke goed. Je hoeft het niet te snappen om het te geloven. Zij denkt dat het nog steeds gaat over, ja, ik weet het. En dat is al een troost voor mij. Hij zal, wanneer de doden opstaan, hij zal ook... Nee, ho. Je begrijpt me verkeerd. Ik ga het nu doen. Want ik ben. Ik word niet de opstanding en het leven. Ik ben. Ik ben. En we hebben een ontmoeting nodig met de ik ben. Niet de ik deed, ik was, ik zal zijn. Nee, ik ben nu. En het mooie dat daarin is, ik was en ik zal zijn. Dat zit allemaal in de ik ben. Want hij is op elk moment. Dus hij was ook en hij zal ook zijn. Maar de sleutel ligt in ik ben. Ik ben nu. Nu, op dit moment, in jouw leven, als het licht al lang uit is, als de storm al zo tekeer gaat, als het woestijn zo droog is, ik ben nu. En je ziet het niet, je ziet het misschien niet, maar ik ben er al. Je herkent me niet in de storm, want je zicht is vertroebeld door de wind en de regen. En de discipelen dachten zelfs, terwijl ze al jaren met hem optrokken, dat hij een spook was. Maar hij was er al, ook als we hem nog niet herkennen daarin. Maar zelfs nu. En dan wordt de steen weggerold. En weet je wat dan zo mooi is? Dan hoeft hij het niet eens meer te doen. Dan hoeft hij geen wonder meer te doen. Even when I don't see it, you're working. Want hij hoeft Lazarus niet meer tot leven op te roepen. Hij hoeft hem alleen nog maar naar buiten te roepen. Jouw droom leeft al voordat de steen weer wordt weggerold. Maar er is één geheim. Op paasochtend wordt de steen niet door mensen weggerold, want dat kon niet. Maar deze steen moet je zelf wegrollen. Deze steen moet je zelf wegrollen. Hij wekt tot leven en jij moet hem wegrollen. En dat heeft alles te maken met, durf je zijn timing nog aan? Want Martha zegt nog wel, van, ja heer, hij is al 4 dagen dood. De stank. Wat moet er met de stank? Wat zullen mensen wel niet denken? Maar durf je dan alsnog, als hij te laat was in jouw ogen, te denken van, wacht eens even, mijn te laat is zijn op tijd. Ik ga ervoor. Ik rol de steen weg van dat wat ik zo diep heb opgeborgen. Waar ik helemaal niks meer mee durfde. Wat ik dacht, hey, ver weg doen. Dan kunnen mensen het daar niet meer over hebben. Kunnen ze het niet meer zien. Laat ik het maar wegdoen. Dichtbij laten komen. Weer opengooien. Zullen we de steen wegrollen en vertrouwen op zijn timing? En weet je wat het mooie is? Beide verhalen gaan verder. Elia gaat verder. Ik heb een tijd geleden gesproken over, ik dacht, geloven na de bergtop. Maar dat zou niet recht doen aan het verhaal van Elia. Want dat is geloven tussen de bergtoppen. Want hij ging van de Karmel naar de woestijn, maar hij eindigde weer op de Horeb. In een ontmoeting met God. En een ontmoeting die uiteindelijk veel dichterbij kwam. God kwam daar veel dichterbij, als vuur uit de hemel. Wij zijn vaak onder de indruk van het vuur uit de hemel. Maar wat als God in het briesje langskomt, maar veel dichterbij is? Daar had hij een ontmoeting met God. Hij zag de uitstorting van het vuur van God, maar daar had hij een ontmoeting met God. Omdat hij gesterkt door de brood en door het water, door Jezus en de geest. Hij ging gesterkt en de engel zegt ook tegen hem, neem het tot je, eet en drink, want anders zal de reis te zwaar voor je zijn. Jij hoeft het niet uit eigen kracht. Jij hoeft het niet uit eigen kracht. En gesterkt door dat voedsel. Gesterkt door dat voedsel. Die ontmoeting met Jezus. Met de Heilige Geest. Gesterkt door dat voedsel. 40 dagen, 40 nachten. Dat is bovennatuurlijke aanwezigheid. Bovennatuurlijke aanwezigheid. 40 dagen, 40 nachten. Door kunnen gaan. 40 dagen, 40 nachten. Nergens zie je meer dat hij ondertussen wat moet eten of drinken. Nee, gesterkt door dat voedsel. Dat was het enige voedsel wat hij 40 dagen, 40 nachten nodig had. Om helemaal weer bij God te komen op de berg Horeb. Het was nog niet klaar. Weet je, hij had bijna de handdoek gegooid. Maar uiteindelijk zou hij zijn mantel gooien naar Elisa. En vond hij daar zijn opvolger. Wat als Elia in zijn timing, wat als God in de timing van Elia was meegegaan? Dan hadden we Elisa niet gekend. Want het hoofdstuk later gooit hij de mantel. Dan hadden we Elisa niet gekend. Dan was de salving niet overgedragen. Verdubbeld. Dan was dat niet gebeurd. Wat als God op onze timing zou gaan werken? Man, dan zou het een soepzooi worden. Ja, dat zou echt een soepzooi worden. Dankbaar zijn voor zijn timing, ook als het in de woestijn is. Elia's verhaal ging verder. Er zouden nog wonderen en tekenen komen. En uiteindelijk, verlangend naar de dood, lag hij daar. Uiteindelijk zou hij de dood niet kennen, want wordt hij opgehaald. Hij was in de war. Want omdat hij Gods timing niet meer herkende, wist hij ook niet meer waar hij naartoe moest. En het verhaal van Maria gaat ook verder. Daar wil ik mee afsluiten. Het verhaal van Maria gaat verder. Namelijk in hoofdstuk 12. Want het verhaal van Lazarus, het verhaal van Martha en Maria, dat eindigt in aanbidding. Dat eindigt in aanbidding. Want hoofdstuk 11 is een moeilijk hoofdstuk. Waar we denken van, oh Heer, u bent te laat. En oké, gelukkig, op het laatst komt het toch nog goed. Maar hoofdstuk 12 start met aanbidding. En Jezus is bij hen thuis. En wat doet ze dan? Ze zalft de voeten van Jezus. Ze zalft, ze breekt het kruikje en ze zalft hem. In pure aanbidding. En de geur van aanbidding zal door het hele huis trekken. En dat is wat er dan gebeurt. Maar laat me dit geheimnis met je delen. Misschien zit jij in hoofdstuk 11 in je leven. Weet dat hoofdstuk 12 komt? Weet dat hoofdstuk 12 komt? Maar weet je wat God doet? Hij geeft jou aan het begin van hoofdstuk 11, geeft hij alvast een preview van hoofdstuk 12. Want, let op wat er staat in hoofdstuk 11. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. Dit was nog helemaal niet gebeurd. Dit staat aan het begin van hoofdstuk 11, maar dat gebeurt pas in hoofdstuk 12. God geeft jou een woord en als hij jou een woord geeft, dan kan hoofdstuk 11 kan een heel diep dal zijn, maar dan komt er altijd een hoofdstuk 12, want hij is op tijd. Hij is niet te laat, maar hij komt ook zeker niet te vroeg uit liefde voor jou. Want waarom kwam Jezus niet naar Martha en Maria? Waarom kwam hij niet naar Lazarus? Omdat hij van ze hield. In de Engelse vertaling staat het er ook zo, hè? Hij bleef waar hij was omdat hij van ze hield. Omdat hij van ze hield. Het is niet te laat. De timing van Jezus eindigt altijd in aanbidding. De timing van Jezus, het is niet te laat, eindigt altijd in overgave en aanbidding. Omdat we niet anders meer kunnen dan erkennen. Weet je, klein geheimnis nog. Sorry, ik vind het zo mooi. De Joden hadden in hun religie en in hun cultuur, hadden ze nog een soort van geloof. Dat je binnen 3 dagen uit de dood kan opstaan. Lazarus stond op de 4e dag. Jezus wist, ik moet tot het diepste de menselijke hoop wegfilteren. Zodat ze echt er niet omheen kunnen dat het mijn kracht en mijn opstanding is. En soms gaan we zo diep een dal in. Zo diep een dal in dat we het niet meer snappen. Maar dan daag ik je uit om niet als Maria te zijn, maar als Martha te zijn. Zo vaak hebben we het beeld van Martha, leg je bezem neer, wees als Maria. Maar Martha had haar geloof al bewezen. Heer, als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. Maar ook nu. En ook die maar ook nu wil God tegen jou uitspreken. Je zit al te lang in het donker, maar nu. Je zit al te lang in de woestijn, maar nu. Ik kom. Ik kom. En misschien komt hij al met de ontmoeting en misschien komt hij nu wel met de belofte die aan het begin van Johannes 11 daar ook stond. We laten het aan zijn timing. Het zou de boodschap tegenspreken als we nu zeggen van oké, God gaat het allemaal nu doen. Ik ken zijn timing niet. Ik geloof dat hij dingen nu gaat doen, maar ik geloof ook dat hij dingen morgen doet. En ik geloof ook dat hij dingen dinsdag doet en woensdag en donderdag. En misschien is jouw moment over 2 weken. Zullen we ons uitstrekken naar zijn timing? En zullen we dan vertrouwen op zijn timing? Het is niet te laat, ook al gaat er zelfs iets dood. Ook al is het menselijk gezien echt niet meer mogelijk. waar jij ook doorheen gaat, het is niet te laat. Hoe jij je op dit moment ook voelt, het is niet te laat. Hoe hard de storm ook waait, het is niet te laat. Hoe droog de woestijn ook is, het is niet te laat. Hoe dood die droom ook is, en hoe lang misschien al, het is niet te laat. Hoe wanhopig jij ook bent, het is niet te laat. Want God is in controle. God houdt vast. En misschien heb jij momenten gehad dat je God hebt losgelaten. En dat je je vertrouwen hebt losgelaten. Dat je je droom hebt losgelaten. Dat je er een steen voor hebt gerold. Maar zelfs dan is het niet te laat. Zullen we met elkaar opstaan? En ik wil je uitdagen vandaag. Ik wil over je uitbidden dat God op zijn tijd het juiste zal doen in jouw leven. Maar als jij je bevindt in een situatie dat jij zegt, ja, ik voel me tussen die bergtoppen. Ik voel me een beetje tussen Carmel en Horeb in. Ik voel me een beetje tussen de huisgenoot Jezus en nog de opstanding van Lazarus in en het aanbidden van hem. Ik voel me ertussenin en het is zo droog en ik trek het amper. Dan wil ik vragen of je handen gewoon wil uitstrekken. Gewoon als teken naar God. Heer, ik geef me over op dit moment. En ik vind het moeilijk en ik vind het lastig, maar ik kies ervoor om het op uw tijd over te geven. Aan uw tijd over te geven, ook al snap ik er niks van. Heer, ook al komt u binnen op een moment dat ik het niet meer begrijp. Dat mijn hoop helemaal verloren is gegaan. Ik geef me over op dit moment. Dan mag je op dit moment je handen uitstrekken en dan willen we voor je bidden. Halleluja. Want Heer Jezus, u zegt vandaag, ik ben. Heer, en omdat u die naam draagt. We zeggen het zo vaak, alles ligt in uw naam verscholen. En omdat u die naam draagt, kunnen we ook zeggen, het is niet te laat. Want de ik ben is hier. En Heer, ik bid op dit moment dat u zal doen op uw tijd. Op uw tijd. Voorbij onze comfortzone. Voorbij ons geloof misschien. Voorbij ons vertrouwen misschien. Op uw tijd. Zodat we u dieper leren kennen. Zodat we er niet omheen kunnen. Dat het weer uw wonder is. Dat het uw hart en uw hand zijn die samenkomen. Waar wonderen gebeuren. Heer, want waar wonderen en tekenen gebeuren, daar komen uw hart en uw handen komen samen. Heer, en we strekken ons daar naar uit. En ik bid een nieuw vertrouwen en een nieuw geloof over ieder die met geheven handen staat op dit moment. Nieuw vertrouwen en nieuw geloof. Dat geloof om uiteindelijk die steen weg te gaan rollen als je daar met Jezus voor het graf staat. Om die steen weg te rollen. Niet bang te zijn voor de stank die eruit komt, maar te vertrouwen op het leven dat eruit voortkomt. Heer, we bidden nieuw vertrouwen en nieuw geloof over uw timing, over uw hart uit in de naam van Jezus. In de naam van Jezus op dit moment. Heer, en we bidden dat u zal openbaren als de ik ben. En Heer, als er mensen zijn die door een hoofdstuk 11 heen gaan, door een moeilijke periode heen gaan, dan bid ik dat u uw woord geeft zoals u dat ook al even gaf in uw woord. Dit is Maria die zijn voeten heeft gezalfd. Het eindigt goed. Want het eindigt in zijn hand. Hij houdt alles in zijn hand. Heer, nieuw vertrouwen. Nieuw geloof. Voorbij onze comfortzone. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. En wat sluit er mooier aan als nu het avondmaal met elkaar vieren? Want ook iedere keer als we het avondmaal met elkaar vieren, beseffen we, het is niet terugkijken op wie hij was, het is ontmoeten wie hij is. Iedere keer weer om hem te ontmoeten. Dit is niet alleen om terug te denken aan toen 2000 jaar geleden aan het kruis. Maar het is terugdenken aan toen 2000 jaar geleden aan het kruis, waardoor we hem nu kunnen ontmoeten, nu, vandaag, op dit moment. En dan mogen we zo vol dankbaarheid zijn. En daarin mogen we ook erkennen dat de kracht hierin is. In zijn lichaam. In zijn bloed. Dat dat niet is in iets wat we zelf kunnen organiseren, faciliteren. Nee, de kracht is in zijn lichaam en in zijn bloed. In niets anders. Hij is de opstanding en het leven. Waarom? Omdat hij zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven. Alles ligt in hem. We hoeven het niet uit eigen kracht te doen. Alles is in hem. En ik wil vragen of je het stukje brood erbij wil pakken. En als jij je Elia voelt, neem het dan zo tot je. Als Elia. Je voelt je in de woestijn en je ziet geen uitweg meer. Je ziet het niet meer. Je bent gaan liggen onder een bremstruik. Dan zegt hij, neem mijn lichaam tot je, want dat is jouw kracht. En dat is bovennatuurlijke kracht. Zoals Elia bekrachtigd werd om 40 dagen, 40 nachten te gaan. Bovennatuurlijke kracht. En Heer, zo dank u voor uw lichaam. Heer, we danken u voor het lichaam dat u heeft gegeven. Dank u wel dat u het helemaal heeft gegeven. Dat u zichzelf helemaal gaf, Heer. Heer, dat uw lichaam gebroken werd. Zodat wij uw kerk één lichaam konden worden. Heer, en dank u wel dat die kracht in u ligt. Dat we niet zelf hoeven te verdienen, maar dat u zich heeft gegeven, Heer. Heer, en misschien voelen we ons vandaag als Elia. Dan bid ik, Heer. Heer, dat het tot versterking zal zijn. Heer, tot versterking van onze geest. Van ons geloof. Van ons vertrouwen. Want Heer, u bent trouw. U heeft u elke keer weer bewezen. Maar we willen niet alleen terugkijken naar toen. We willen u ontmoeten. Vandaag. En laat dit een moment van ontmoeting zijn. In Jezus' naam. Amen. Je mag het brood tot je nemen. Heer, we danken u ook zo voor het bloed. Dank u wel voor de wijn. Dank u wel dat u uzelf helemaal gaf. Dat u tot de laatste druppel gaf. Dat er uiteindelijk water uit uw zij kwam. Omdat er geen druppel bloed meer in u was. Heer, u gaf alles. Heer, en we willen eigenlijk ook gewoon heel simpel uitspreken naar u. Dat we de God die alles heeft gegeven... Dat we die ook alles willen toevertrouwen. Ook timing. Ook onze timing. We willen het leggen in uw hand. Want u heeft alles gegeven. En dank u wel dat het bloed ons dan samenbindt. Dat we dat als familie tot ons mogen nemen. Omdat u heeft bedacht dat het niet goed is dat de mens alleen is. Dat we met elkaar sterk staan. We hebben elkaar nodig. We hebben boven alles u nodig. Maar we hebben elkaar ook nodig. En dank u wel. Dat we allemaal dezelfde bloedlijn hebben door uw bloed. Dank u wel dat we samen één zijn door uw bloed. En zo nemen we het tot ons, Heer. In geloof, in verwachting, in vertrouwen op uw timing en in eenheid met elkaar. In Jezus' naam. Amen.